Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die trouw houdt in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. We zingen dit eerste vers van Psalm 139, dus Psalm 139, vers 1. Naar de heilige wet Gods en de samenvatting ervan zingen op Psalm 119, vers 69. Vers 69 van Psalm 119. Ge zijt volmaakt, ge zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Psalm 119, vers 69. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling, uw boortenis. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt wanneer het land u de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente mogen wij de volgende voorbeders met en voor elkaar doen. Alleen voor de heer Van Wingerden, Krooslaan, 4 Bodegraven. Die wacht op uitslagen en mogelijke behandelingen. De heer G. van der Hoeven, Hooglijn 12a, die in het UMC te Utrecht verblijft. Hij krijgt een hersenonderzoek in verband met uitvalverschijnselen. De heer Buis uit Singapore, die chemokuren krijgt. De families Verduin en Korver in verband met hun zus en schoontes Margrita in Ermelo, die in haar laatste levensfase is. En we zeggen dank met echtpaar Bos Verwoerd, Westeinde 55. Zij mochten 20 oktober 50 jaar getrouwd zijn. Zoeken wij nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God van alle genade, die uw gemeente samenroept, hier in uw huis of met uw dienst verbonden laat zijn, omdat u de God bent van uw verbond en de God die uw beloften vervult, die dat ook wil doen door middel van deze uw dienst, Heer. De beloften die uw kinderen, jongeren en ouderen gedaan hebt en doet, bij zoveel verzegeld en bevestigd in de heilige doop. En daarom brengt u ons samen en geef, Heer, als dat overtuigd laat zijn van uw goede bedoeling, dat we dat ook van overtuigd zijn, Heer, als u ons in deze dienst datgene aanwijst, wat die vervulling van uw beloften in de weg staat. En van ons uit, Heere, staat alles dat in de weg. En heeft uw heilige oog ook van afgelopen week gezien, alles wat er is en wat er ligt, aan onbeleden zonden, aan onbestreden zonden, ja zelfs aan zonden die een gewoonte en een gedoogde gewoonte geworden zijn. En Heer, wilt u geven dat het tot ons doordringt, dat wij tot u naderen in uw huis, tot u de alwetende, tot u de heilige God, die het kwaad niet kunt gedogen, al zouden wij alles gedogen. Gij kunt geen kwaad gedogen, en u kunt niet doen alsof er niet is en niet geweest is, Heer, zolang het niet beleden is aan de voet van het kruis. Dan houdt u uw geest in, dan doet uw woord geen kracht, dan spreekt uw woord niet aan, dan zijn er geen nieuwe bekeerlingen, dan zijn er geen doorbraken in het leven met u, als er onbeleden, onbestreden zonden zijn, dan stokt en staakt de stroom van de vervulling van uw beloften. Geef dat we in dat besef omgaan met de heilige dingen, in dat besef onze plaats in uw gemeente innemen. Als ons in deze dienst roept om daar schoon schip mee te maken. Ons roept om daarmee in eerlijkheid en oprechtheid ons te laten dagen voor uw oog. Als u ons roept in genadetijd, die u ons geeft, die u de wereld nog geeft, omdat u geen zondvloed op de aarde brengt, en daarom is ook deze dienst genadetijd, opdat we tot genade zullen komen, tot eerlijke erkentenis van wie we zijn, maar ook concreet tot eerlijke belijdenis van onze zonden, van onze schuld. Heere, geef kracht aan uw woord. Geef, Heere, door de kracht van uw geest een vrije loop van uw woord naar en in onze gedachten, in onze harten. Tot heil voor ons, maar ook tot heil in de verbanden waarin u ons gesteld hebt. Gezinsverband, gemeenteverband, wij allen. Heer, geef ons aandacht voor uw woord, ook al kan ons hoofd vol zijn met gedachten van zorgen of van vreugden. We bidden u voor de Heer van Wingerden, we zeggen u dank dat u weer thuis mocht komen, maar weer op weg naar verdere behandelingen met hem en zijn vrouw zijn, met een rust die alle verstand te boven gaat. We dragen de Heer van der Hoeven aan u op. Nu er zoveel onzeker is en er aan zoveel dingen gewankeld wordt, geeft u die ene zekerheid dat die u aanroept in de nood. Vindt uw gunst oneindig groot. Geef dat onderzoek mag uitwijzen dat er behandeling mogelijk is, dat alle dingen een wending ten goede mogen nemen. En geeft u uw zegen in het hart van hem, zijn vrouw en hun gezin. We dragen eens Verduin en Korver aan u op. Sterkt u hen. Ook in het omringen van zus en schoonzus Margrietha. En wil in haar leven uw gunst geven. Opdat ze in de enige troost mag leven en sterven zal. We dragen de heer Buis aan u op. Zegent u de behandelingen. Dat zijn leven mag worden gespaard om het tot uw eer te laten zijn. We zeggen u dank bij het echtpaar Bos. Dank voor de gouden draad van trouw die u door 50 jaren heen wilde weven. U gaf vele weldaden. U hebt ook stilgezet op momenten. U hebt ook uzelf bekendgemaakt, Heere. En daar danken wij u allermeest voor. En wilt u in die genade en verder geleiden en vergezellen. En tot zegen doen zijn met en voor. Elk van de kinderen en de kleinkinderen. En we zeggen u dank voor de mooie dag van jubileum. die met familie en bekenden ontvangen mocht worden uit uw hand. We bidden voor allen die onbekende zorgen hebben. We zeggen u dank waar de vreugde mag zijn over uw weldaden. We bidden u voor de vluchtelingenopvang, voor alle verantwoordelijken in Europa, in Nederland en ook in onze burgerlijke gemeente. Wilt u geven dat de nieuwbewoners van Kerveland een ontvangst en een begeleiding mogen ontvangen, die getuigt van christelijke barmhartigheid en van christelijke wijsheid en liefde. Heere, hoor ons uit genade. Zegen deze uw dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift deze dienst in Jozua 7. Dat is precies na de wonderlijke inname van Jericho, die wordt in hoofdstuk 6 beschreven, hebben we eerder bij stilgestaan. En dan gaat het als volgt verder. Wij lezen Jozua 7 vers 1 tot 5 en 14 tot 26. Jozua 7 vers 1, waar na de inname van Jericho het als volgt voortgaat. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zer uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. En als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen zeggende, trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij terug naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er maar omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarin al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken daarin op van het volk omtrent 3000 man. Die vluchten voor het aangezicht van de mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van deze omtrent 36 man. En vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe. En sloeg hen in afgang. Toen versmolt het hart van het volk. En het werd tot water. En dan geeft de Heere Jozua de volgende opdracht. In vers 14 en volgende. Vers 14. Gij dan zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam die de Heere geraakt, dat is door het lot aangewezen zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden. Hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft. En omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte de Jozua 's morgens vroeg op. En het Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. En het geslacht van Juda deed aankomen. Zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man. Zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin. Als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Toen zei Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. En geef het toch te kennen wat ge gedaan hebt, verberg het voor me niet. Achan antwoordde Jozua en zei, voorwaar. Ik heb tegen de Heer God Israëls gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roven schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welke was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Toen vond Jozua boden heen die tot de tent liepen en ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij de namen die dingen uit het midden van de tent en ze brachten ze tot Jozua en al de kinderen Israëls en ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong En zijn zonen en zijn dochter en zijn ossen en zijn ezel en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zei, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hen met stenen. En ze verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En ze richtten over hem een grote steen op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toren. Daar noemde men de naam van die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover deze geschiedenis. Uiteraard is het één geheel, het is samen te vatten in vers 20. Acha nu antwoordde Jozua en zei, voorwaar, ik heb tegen de Heere God van Israël gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. We letten op drie dingen. Ten eerste, Achans zonde. Ten tweede, Israëls redding. En ten derde, Gods goedheid. Achans zonde, Israëls redding en Gods goedheid. We betrekken er ook de tekst bij uit Hosea 2 vers 14. Waar staat het dal van Achor, waar dit gebeurd is, zal worden tot een deur der hoop. Dat staat in Hosea 2 vers 14. Tot zover de tekst en de punten voor de prediking. U wordt namens uw kerkenraad het volgende meegedeeld. Deelvolente aanstaande zondagmorgen 1 oktober hoop dominee D.J. Budding uit Nunspeet voor te gaan. En s'avonds hoop ik zelf voor te gaan. Aanstaande zaterdagavond 31 oktober 19:30 een reformatieherdenkingskerkdienst. Daarin hopen dominee A. Beens uit Banneveld en dominee A. A. Egas uit Nieuwkoop voor te gaan. Een beter begin van een zaterdagavond kunnen we onszelf niet geven. Deze week is er kerkenraadsvergadering, graag uw voorbeden daarvoor. Vanavond na de avonddienst is er jeugdvereniging, dus iedereen vanaf 16 jaar is daar van harte welkom en van harte ook toe opgeroepen. Alle categorisaties zijn er deze week weer. Ik verneem van sommige groepen dat er wat te laatkomers zijn. Daar moeten we even op letten, ook als ouders denk ik. Dat mag niet meer gebeuren. En de 18-plus groep zou iets heel moois leren voor morgenavond. Daar herinner ik je bij deze even aan. De collecten. De eerste voor het HGVV, ons plaatselijk verenigingswerk. De tweede voor de kerk. En aan de uitgang voor de kerk. Van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen. Psalm 44. Die ook weergeeft wat we in de schriftlezing hebben gelezen. Vers 5, 6 en 14. Het is God die we onze redder noemen. Maar nu verstoot ge ons, o Heere. Omdat ge met ons leger niet meer ter hulp als eertijds uit wilt trekken. Ge doet ons bevend rugwaarts wijken. En steeds voor de overmacht bezwijken. En dan vers 14. Stop, o God. Toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Psalm 44 vers 5, 6 en 14. Zoals gezegd vatten wij die geschiedenis van Achan samen in Jozua 7 vers 20. Achan, u antwoordde Jozua en zei: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. We letten dan op Achans zonde, Israëls redding en Gods goedheid, Gods genade. Gemeente, hoe kan dat gaan? Je had eerst een toetsrepetitie voor wiskunde. Een vak waar je altijd enorme moeite mee hebt en je zag er als een berg tegenop. Heren, geef dat gaan mag en dat ik het halen mag. En het ging. Daarna je toets natuurkunde, nog zo'n ramvak voor je. Heren, geef dat gaan mag en geef dat ik het halen mag. En het ging. En toen moest je godsdienst nog doen. Dat lukt meestal wel, dat lukt niet zo heel zwaar mee, geloof ik. En wat gebeurde? Je vergat ervoor te bidden en je ging er zo naartoe. Dat noemen we overmoed. En daar werd een vier. Hoe kan dat gaan? Je moet geopereerd worden. Onder narcose. En je ziet er begrijpelijk als een berg tegenop. Heren, help me erdoor. Heren, geef dat ik weer ontwaken mag. En het mocht gaan. Daarna kwam een serie bestralingen. Wie weet wat voor bijwerkingen. Heren, geeft u dat mijn lichaam het aan kan en dat het aan mag slaan en dat het goed maakt. Het ging goed. Daarna kreeg ik een keertje griep. En je nam een paracetamolletje. En wat gebeurde er? Je vergat ervoor te bidden. Het was toch maar een griepje. Dat noemen we overmoed. En de griep ging maar niet over. Zo was het gegaan met Jozua, met Israël. Eerst stonden ze voor de Jordaan. En ze knepen hem. Heren, hoe moet dat? Hoe komen we ooit met die vrouwen, kinderen, met al dat vee, die Jordaan? Dat gaat nooit. Hoe komen we ooit Kanaan binnen? En het ging. God deed wonderen. Pad door de Jordaan. Toen kwamen ze voor Jericho. Die verhoogde stad in de vallei van de Jordaan met die muren. Hoe konden zij ooit tegenaan vechten? Ze wisten zich geen raad. Het ging. God deed wonderen en de muur die stortte in nadat ze gejuicht hadden. En toen kwam Ai. Maar een klein stadje. Zeg, dat was water of drie bruggen. Dat is ook qua aantal inwoners dan zoveel niet voor. Een paar duizend soldaten is wel genoeg. Hoeveel het vol, alle soldaten niet voor te vermoeien. Een paar duizend, 2.000 of 3.000 is genoeg. Geen gebed. Geen afhankelijkheid. Overmoed dus. En het loopt verkeerd af. Een nederlaag. 36 doden te betreuren. Op zulke momenten. En je kan het met vele uitbreiden. Zet God je wel even stil, of niet? Hoe kan dit? Wat is er aan de hand? Wat zit hierachter? Nou ja, zulke dingen kunnen een beproeving zijn. Zoals die 13 rondjes om Jericho en dat leek eerst niks te helpen. Tegenspoed. Mislukkingen, dat kunnen beproevingen zijn om ons te laten volharden, om het vertrouwen te oefenen en te louteren. Het kunnen beproevingen zijn. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. En dat wisten wij al van tevoren, want Jozua 7 vers 1 ligt voor ons direct al als het ware de sluier op. Eén man heeft in Jericho gestolen, Achan. Tegen Gods gebod in, en daarom is de toren des Heren ontstoken tegen Israël. Er is gezondigd. En daarom heeft Israël nou verloren bij Ai. En we hebben al eerder in het boek Jozua. Het is een oorlog van een bijzonder karakter, hè. Die strijd van Israël om Kanaan te veroveren. Dat is een strijd van de vervulling van Gods beloften. En wat gebeurt er nu? Als ze bij Ai verliezen. de vervulling van Gods beloften stokt en staakt. God heeft toch gezegd, ik heb u dit land gegeven. Dit land hoort Ai ook bij. Maar het wordt nog niet vervuld. Blijkbaar is de vervulling van Gods beloften nu geblokkeerd. Gebarricadeerd. En dat is wat. Als je dat in je leven meemaakt. Dat de vervulling van Gods beloften stokt en staakt. In je eigen leven. Gods werk breekt niet door. Gods werk van geloof, bekering. Van zekerheid. Van heilig leven. Het komt niet. Het komt niet. Of het was er wel, maar het zakt weer weg. De vervulling van Gods beloften houdt halt. Of in je gezin, in je nageslacht. Gods werk is niet te zien. Ze komen niet tot bekering en geloof. Kinderen, kleinkinderen. Ze dwalen misschien niet eens voor het oog af. Maar geen bekering. Geen geloof. De vervulling van Gods beloften stokt en staakt. Of als je het in de gemeente ziet. Er zijn geen nieuwe avondmaalgangers meer. Geen nieuwe bekeerlingen. Er wordt zo weinig meer gezien van de vervulling van Gods beloften. Als je dat zou opmerken. Dat is even wat. De vervulling van Gods beloften. Die gestokt is. En gestaakt is. En nogmaals. Dat kan beproeving zijn. Hè? Beproeving om ons te oefenen. In vertrouwen. In volharding. En in doorgaan. Daar stonden we bij Jericho bij stil. Maar het kan dus ook zijn. Dat die vervulling van Gods beloften in je leven. In je nageslacht. En in de gemeente. Halt houdt. En die verder doorbreekt. Ja, omdat er gezondigd is. Omdat er iemand met onbeleden kwaad rondloopt. Als, en dat moet je ook eens een tijd zien, hè, maar als er in de gemeente van Spurgeon een week lang niemand aan de pastorie kwam. Met de nood van zijn ziel, wat moet ik doen om zalig te worden? En een week lang hoorde Spurgeon niet van iemand die tot bekering kwam. Riep Spurgeon een kerkraad bij elkaar. Broeders, gaat eens na. Heeft een van ons gezondigd? Loopt een van jullie met een onbeleden schuld rond? Want God werk stokt en staakt. Wat kan er dan zoal zijn? Nou, we zien het in Jozua 7, daar beginnen we natuurlijk mee, bij Achan. Hè? Wat was zijn zonde? Hij had wat weggenomen. Hè? God had bevolen dat alle schatten en rijkdommen van Jericho, die zouden voor de Heere zijn. En voor zijn dienst, en dus voor zijn dienst en voor zijn tabernakeldienst gebruikt worden. Alles. Maar Achan had zoiets moois zien liggen. Een staaf goud van een halve kilo. Een prachtig Babylonisch tapijt. En nog 2,5 kilo zilver. Hij had gezien. Hij kreeg er lust toe. Hij kreeg er zin in, begeren in. En hij had het meegenomen. Gat gegraven in zijn tent en onder de grond in zijn tent verstopt. Ziezo. Zo was het dus begonnen. Hij had het eerst gezien. Het is niet zo onschuldig, hè, waar je kijkt. Sites afstruinen. Folders doorbladeren. Is niet zo onschuldig. Zeker niet als je merkt dat je bepaald iets zin in krijgt. Dat wil ik ook hebben, zeg. Daar wil ik ook mee ronddraaien. Dat wil ik ook in mijn huis hebben. Als begeerte opwekt. Je zou er zomaar toe kunnen komen. Om wat weg te halen uit de winkel. Je zou zo kunnen komen je belastingaangifte wat vindingrijk te doen. of om zwart te gaan werken. Om wat weg te halen van je moeders geld, één keertje maar. Of om eigenlijk geld te stelen van God, in die zin, ik noem maar even, je rijdt die dure auto rond, van al het geld waar je nooit aan de kerk gaf, en al helemaal niet aan vluchtelingen geeft, en je kan dat dure luxe eigenlijk alleen maar doen, omdat je Gods koninkrijk altijd met een schijntje afscheept. Je hebt het gestolen van God. En daarom kun je dat luxe en dat dure doen. En je plezier aan beleven. De Bijbel zegt, geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Dat kan als bij A gaan eenmalig zijn. Eén greep naar het geld. Maar nooit erkend. En nooit beleden. Het kan ook voor liever een gewoonte worden. Die belastingaangifte. En dat zwart werken. En de kerk maar een schijntje. Het kan ook een gewoonte worden. Is aangaans zonde ook onder ons te vinden? En dat kan ook zijn aanzien van een ander gebod. Dat je bijvoorbeeld, het vierde gebod, de zondagmiddag gebruikt om je dagelijks werk alvast voor te bereiden voor de volgende week. Dat je op seksueel gebied voor het huwelijk al geslachtsgemeenschap hebt. Of je in een van je kinderen vergrijpt. Of tegen het negende gebod, dat je hebt gelogen. Tegen het personeel, je werkgever, je leraar, je leerling. Je vader of je moeder, je man of je vrouw. Eén keer. Of is het al een beetje een gewoonte geworden ook? En is het een patroon van je leven geworden? Is de zonde van aangaan tegen welk gebod dan ook onder ons? Ja, is dat alles? Eén keer. Nou, God noemt het in Jozua 7. Dat het volk mijn verbond verbroken heeft. God zegt niet eens, je hebt gestolen. Nee, je hebt daarmee mijn verbond gebroken. Ik gaf mijn verbond en woorden. Ik gaf mijn evangelie en mijn dienst, het woord en de sacramenten. Ik vroeg geloof en trouw. En door de zondige ben je ontrouw geweest. Heb je geestelijk overspel gepleegd. Wie zegt, och, dat is toch maar één keertje. Weet die wel wat zonde is? Wie zegt, och, dat is toch maar één keertje? Weet die mens wel wat zonde is? Aangaan moet er wel om sterven. Aangaan wordt gedood. Zonde is niet te verenigen met het leven in Gods oog. Of het ook erg is als je zondigt. Of het ook ergens dat je zondigt. Kijk dan straks eens naar de Heer Jezus Christus. Die omwille van de zonde sterft aan het kruis. Omwille van de zonde neerdaalt tot in de hel. Die omwille van de zonde van God verlaten wordt op Golgotha. En bloed zweet in Gethsemane. Al zou er maar één zonde vergeven moeten worden. Had Jezus zo moeten lijden. God laat in aangaan en in Christus zien hoe zwaar zonde geldt, mijn verbond verbreken. Wie zegt, ach dat ene keertje, is die ooit wel bij het kruis geweest? Als je zegt, och dat ene keertje dan, ben je dan ooit wel op Golgotha geweest? En, behalve dat Aangaan zelf gestraft wordt, die verdere vervulling van Gods beloften is nu gebarricadeerd. Is als waar een dam in de rivier van Gods beloftevervulling opgeworpen, waardoor dat water wordt tegengehouden. En dat niet alleen in je eigen leven, maar in je gezinsleven, ja zelfs denk aan Israël, zelfs in heel het gemeenteleven. Om die ene zonde van die ene persoon aangaan, leidt heel het volk de nederlaag. Moet heel de gemeente Gods eronder leiden. Denk aan nog even van Korinthe 1, Korinthe 11. Hè? Omdat sommigen eten en drinken namen en de armen lieten honger lijden, werd heel de gemeente geslagen met zieken, kranken en slapenden. Dus dat kan dat God zijn geest inhoudt. Dat Gods werk in de gemeente staakt en stokt, omdat er één zit die de zaak flest. Die met onbeleden kwaad rondloopt. Je zou dat kind maar eens wezen. Of die jongere. Je zou dat beleidend lid maar wezen. Je zou die avondganger, die aanvragen maar wezen. Die Achan zonde op zijn geweten heeft. Waardoor de barricade wordt opgeworpen. Zodat Gods beloften stokken en staken in hun vervulling. Achans zonde. Maar God, ja. Israëls redding ten tweede. Maar de Heere wil zijn beloften gaan en blijven vervullen. Hij blijft zijn beloften trouw, ondanks Achan, ondanks onze ontrouw. Kijk, als het van ons afhangt, dan komt er van die vervulling van Gods beloften niks terecht. We vinden andere dingen veel belangrijker en zitten veel meer over in. We overtreden, de andere dingen vinden we veel meer waard. En een kleinigheid is genoeg om het zicht de vervulling van Gods beloften te laten vervallen. En ons op te laten gaan in andere ogen. En die vervulling van Gods beloften, dat laat dan maar en dat zal dan wel en dat komt nog wel. Als het van ons afhangt, geef de vervulling van Gods beloften prijs en uit handen voor nog minder dan niks. Maar God niet. De Heere houdt aan zijn beloften vast. En daar houdt hij zo aan vast. En de Heer is er zeg maar zo op gebrand zijn beloften te vervullen. Dat hij er zelfs zijn eigen zoon voor gaat geven en gaat zenden. Om al die schuld van al die ontrouw op zich te nemen. Om met het bloed en de geest van zijn zoon zelf in te staan. Voor de vervulling van zijn beloften, daarvoor kwam de Heer Jezus. Daarvoor gaf de Zoon zijn leven. Die beloften van God, ze moesten en ze zouden vervuld worden. Die stroom van beloften, die zou weer gaan stromen. Over de velden van de wereld en van de kerk en van de gezinnen. En daarvoor gaf de Heer Jezus zichzelf. En daarom krijgt Jozef opdracht om de schuldigen aan te wijzen. De Heer had natuurlijk kunnen en mogen zeggen, het gaat weer mis. Dat was nou bij Mozes in de woestijn al 10 keer gebeurd. En het is weer hetzelfde liedje. Buiten Kanaan was zo in de woestijn, nou in Kanaan. We gaan er gewoon verder waar Mozes gebleven is. Er is overmoed, jullie denken hetzelfde wel te kunnen. Er is diefstal. Nou is het doek gevallen. Dit volk is mijn weldaden totaal niet waard. En de beloften zijn aan dit volk niet besteed. Dat mag de Heer, dat zou je toch kunnen zeggen. Dit volk, deze mensen, ze zijn de vervulling van mijn beloften niet waard. En het is niet aan u besteed en nou valt het doek een keer. Maar de Heere blijft aan zijn belofte vasthouden. De Heere wil zijn beloften vervullen. Aan de gemeente, aan de gedoopten, aan de volgende generatie. En omdat de Heere dat wil, gaat die barricade weghalen. Omdat de Heere op de redding van Israël en de gemeente gericht is, gaat die barricade opruimen en moet Achan worden aangewezen. En Achan wordt aangewezen. Hoe dat gebeurt, hebben we straks nog over. Hè? Maar nou, Achan wordt aangewezen met het lot. En Achan wordt gestraft ook. In het Nieuwe Testament kun je aan Ananias en Safira denken. Het is niet puur oud-testamentisch dus. En het gezin van Achan wordt ook nog gestraft. Zijn zonen, zijn dochters, ook gestenigd en verbrand. Is dat eerlijk? Dat zijn kinderen ook mee veroordeeld worden? Nou, twee dingen erover. Om te beginnen, het kan meespelen, zeker wel, dat Achan als man en vader hoofd van het gezin is. Als zodanig ben je verantwoordelijk voor al je gezinsleden. Dat is ook weer niet zo vreemd, maar dat is ook als je in de auto zit. Als ik achter stuur zit in de auto en ik rijd onverantwoordelijk door rood heen, is mijn gezin ook de dupe van de aanrijding. Ik leef nou eenmaal niet voor mezelf. Ik als bestuurder heb ook verantwoordelijkheid voor de medeinzittenden, bijvoorbeeld mijn gezinsleden. En zo is het ook in mijn levensstijl. Je sleept als ouders je kinderen wel mee in een bepaald voorbeeld. In een bepaalde cadans. En in een bepaald beslissing die je als ouders neemt, neem je nooit alleen voor jezelf. Die neem je ook altijd met een invloed en verantwoordelijkheid voor je kinderen. Zeker als ze nog jong zijn. En twee door van te zeggen is, kijk, het valt wel op. Bij Korach destijds, die opstand tegen Mozes. Bij Korach zijn zijn kinderen niet mee veroordeeld. Blijkbaar had die kinderen niet ingestemd met Korach. De kinderen van Achan lijkt erop dat die ermee ingestemd hadden. Ze hadden wel niet zelf gedaan. Ze hadden wel gezien dat vader die tent binnenliep. En daar aan het schoppen en aan het graven was. En daar dat kleed bij achter zich aantrok. En dat zilver en dat. Ze hadden het wel gezien. Dat vader Achan die spulletjes gestolen in de tent verborg. Ze hadden het niet tegengehouden. Ze hadden er blijkbaar mee ingestemd. Zijn vrouw wordt niet genoemd, die leefde niet meer. Of die had er afstand van genomen. Maar wie ermee instemt, is dus ook schuldig. Ergens naar kijken, ergens van weten en er niks van zeggen, dat stelt je ook schuldig. In een vriendengroep. Een groep leeftijdgenoten. Kijken wat de ander doet. En er niks van zeggen en erbij blijven staan, stelt je ook schuldig. En dat kan moeilijk zijn, hè? Als het een van je klasgenoten betreft. Of als het je man of vrouw betreft. Of je vader of je moeder. Om ze erop aan te spreken. Als je weet en ziet dat ze dingen doen die aangaan zonde zijn. Dat is moeilijk, dat is moeilijk, dat is zwaar. Maar alles beter dan te staan en te kijken en te weten. En er niks van te zeggen en niks van te doen. Achan wordt gestenigd. En zijn zonen en zijn dochters en zijn vee ook. Kijk, die steniging. Omdat God wil laten zien hoezeer de zonde hem mishaagt. Die is als het ware vervuld in Christus. Toen heeft God laten zien hoezeer de zonde hem mishaagt. Dus steniging is vandaag niet meer aan de orde. God heeft eens en voorgoed laten zien dat de zonde hem zozeer vertorend en mishaagt. Toen hij zelfs zijn eigen lieve kind niet heeft gespaard om de zonde der wereld. Maar hem heeft overgegeven in de vloekdood van het kruis. Maar het is wel zaak dat de zonde wordt opgespoord. Dat het kwaad aan de kaak wordt gesteld. en wordt uitgehaald. Daarom is ook censure morum voor het heilige avondmaal. Want de zonde van één avondmaalganger vormt een blokkade voor Gods zegen over al de avondmaalgangers, over heel de gemeente. Dus daar zijn we allemaal bij betrokken. Om zonden die we zien van anderen, om dat niet onaangesproken op zijn beloop te laten. Om iemand aan te spreken, opdat die zonde wordt erkend en wordt beleden. Daarom hebben we als kerkenraad zo'n verantwoordelijke taak. Om op huiszoek te vermanen tot schuldbelijdenis. En tot breken met de zonde. Daarom is het ook geroepen om tucht uit te oefenen in zin van vermanen. Als dat niet helpt, nog een keer te vermanen op je levensstijl als beleidend lid en avondmaalganger. En als dat ook niet helpt, dan gaat de kerk dat nog een stap verder. Dan wordt je de toegang tot het heilige avondmaal ontzegd. Dus dat is iets heel ergs. Als je een jaar in de gevangenis moet, dat zou je verschrikkelijk vinden. Maar stel voor, je mag een jaar niet aan het heilige avondmaal. Dat is erger dan een jaar in de gevangenis moeten, toch? Dat wil je, dan bekeer je je toch. En dan breek je toch met de zonde. En als dat niet gebeurt, kan ik eigenlijk dat je zelfs uit de gemeente sluiten. Dat je uit het gemeentelidmaatregister geschrapt wordt. Dan mag je niet meer bij zijn gemeente horen. Nou, daar zou je toch helemaal akelig van worden. En je bekeren. En ermee breken, want dat wil je toch nooit. En zo... Zo wordt die barricade weer opgeheven. En dat doet de Heere dus. Omdat hij die zegen weer kwijt wil. Omdat hij die stroom van zijn beloftevervulling weer wil laten stromen. Daarom wil hij dat de zonde wordt benoemd, aangewezen, opgespoord. Zodat de vervulling van zijn beloften weer ongebarricadeerd kan voortstromen en kan uitgieten. Dat er weer mensen tot bekering komen. Dat zijn werk weer voortgaat en gezien wordt. En een geloofsbloei en geloofsvervulling komt. Hosea zegt het, hè. Het dal van Achor. Daar waar de zonde wordt erkend en wordt bestraft. Dat wordt tot een deur der hoop. Daar gaat de opening naar Gods zegen weer open. En komt weer open te liggen. Dat zijn ook hele dingen die we nou zo zeggen en overdenken met elkaar. En ik stel u en ons maar de vraag, zonder dat ik zelf daar al precies het antwoord op weet. Maar toch wel eens vragen deze geschiedenis. Zouden we soms de tucht eerlijker en eerder moeten uitoefenen? Elkaar meer aan moeten spreken op zonden. En op zondige gewoonten. Allereerst in het gezin. Daar maar beginnen. Moet u misschien eens wat eerlijker zijn. In het gezin. Naar elkaar toe. Elkaar op zonden aanspreken. Op zondige gewoonten wijzen. En in de gemeente. Ik weet ook niet allemaal precies hoe. En met wijsheid en voorzichtigheid. Jazeker. Maar als gemeente en kerkenraad moet elkaar misschien eerder en eerlijker aanspreken, wederzijds op gedragingen, op zonden en zondige gewoontes. Zou dan de deur naar Gods zegen over onze gemeente nog verder open gaan? Dat er nog meer van zijn werk door komt stromen? Dat er nog meer van zijn beloften vervuld gaan worden onder ons? Dat stelt toch eigenlijk wel in vooruitzichten. Maar dat heeft weer de redding van het geheel tot vrucht en zegenrijk gevolg. Dus die tucht over Achan, dat was Israëls redding. Want in hoofdstuk 8 wordt Ai aangevallen en wel ingenomen. Dan gaat Gods beloftenstroom weer verder en verder en verder. En dan ten derde Gods genade, Gods goedheid. We zijn ergens aan voorbij gegaan. Hè? We zijn een beetje vlug gegaan tot nou toe. Jozua moest van de Heere door het lot aanwijzen wie de schuldige was. Hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. Op welke manier dat loten, dat raken plaatsvond. Maar het gebeurde wel op een hele bijzondere manier. Een manier van Gods goedheid, een manier van Gods genade. Maar dat had natuurlijk heel vlug gekund. God had natuurlijk in één keer kunnen zeggen, die is het. Aangaan. Eén keer loten, klaar. Maar dat gebeurt niet, hè? Dat gebeurt niet. God neemt er veel meer tijd voor. En God doet het als het ware in een zekere gelaagdheid en getraptheid. Hè? Eerst wordt er geloot. Welke stam? De stam van Juda. Wat zou Achan toen gedacht hebben? Daar komt wel in de buurt. Het klopt, want ik ben van Juda. En zou er niet een stille stem door het lood heen geklonken hebben? Achan, zie je wel, God weet het. Het is de stam van Juda. Achan, ga nou zelf naar voren toe. Achan, meld je nou. En biecht het op. Daarna wordt gehoord welke familie het is. Die van Zarchi. Waar zo Achan gedacht hebben. Dat is weerraak. Ik ben van de familie van Zarchi. Ga het nou toch zeggen. Achan. Wacht nou niet langer. Je merkt toch dat de Heere het weet. Ga nou zelf. En erken vrijwillig je schuld. Dan welk gezin het is. Zabdi. Wat zou Achan gedacht hebben. Klopt weer. Ik ben begin van Zabdi. God weet het, kan niet anders. Achan. Ga nou. Achan. Meld je nou. Wacht nou niet langer. Je merkt toch dat de Heer het weet. Achan. Ga toch vrijwillig en erken het. En dan welk lid van het gezin het is, ja. Achan. Dan kan natuurlijk geen kant meer op. Dan moet je het wel zeggen. Ja, ik heb gezondigd. Maar ja, dan hoeven wij niet te oordelen over mensen. Maar je moet wel helaas zeggen. Zeggen, ik heb gezondigd, ik ben fout geweest. Dat is niet altijd een teken van oprecht geloof. Je zegt, dat is al heel wat als je zegt, ik heb gezondigd. Maar ja, Judas zei het ook. Maar knarsetandend zonder om genade te vluchten. Biliam zei het ook, ik heb gezondigd, maar zonder oprechtheid en bekering. En Achan hier. Zou het oprecht geweest zijn? Zulke meeste uitleggers denken. Het is er een afgeperste belijdenis geweest. Hij moest wel. Een schuldbelijdenis, maar niet van harte, niet met liefde. Maar met een kwaad, verbitterd hart. En met een boos gemoed. Kon ik maar wegvluchten. Had het maar niet gehoeven. Ja, zo kun je ook je zonde belijden. Omdat het me helemaal niet anders kan. En ik toch de klos ben. En ik kan misschien nog meer straf krijgen. Dus nou, dat moet ik wel. Dat was bij David heel anders, in Psalm 51. Die beleed na ernstig overleg zijn boze daan. Met verdriet in zijn hart. En met de pijn van de liefde. En vluchtend naar de Heere toe. O Heere, wat een wonder dat ik het nog mag belijden. Heere, wat een wonder en genade. Dat ik het nog mag komen zeggen. Dat ik gezondigd heb. Hoe beleid je je zonde? Als Achan. Ja, kijk, eens moeten we wel. Al heb je je nooit gedaan en nooit gewild, altijd verborgen. Eens moet je wel. Als voor de rechterstoel van God. Als het ware het lot ons aanwijst en Gods vinger ons aanraakt voor zijn rechterstoel. Jij hebt gezondigd. En de boeken worden geopend, de boeken van Gods gedachtenis. Toen en toen en daar en daar. En het boek van je geweten wordt geopend. En dat gaat weer spreken. Ja, dan moet je wel, dan moeten we wel. Al heb je hier nooit gewild, heb je hier altijd weten te verbergen. Dan moet je wel. Eens moeten we onze schuld belijden, één voor één, allemaal. Daar komt niemand onderuit. En dan zegt Jozef vers 19, als het over is, tegen Achan. Mijn zoon, zoon, mijn kind van het verbond, zoon van het verbondsvolk, zo beweldadig. Zo omringd, zo vaak genodigd, zo vaak de offerdienst in het tabernakel meegemaakt. Mijn zoon, mijn kind van het verbond. En nooit schuld willen beleiden. En nou moet je wel voor mijn rechterstoel knarsen, tandend en met wroeging tot een eeuwige voetbank onder mijn voeten. Als je dan pas tot schuldbelijdenis komt. En daar kom je. Dan is het te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Maar. Nou is de Godzijdank wel verschil. Tussen Jozua en Jezus. Jozua. Die wijst van Gods wegen wel de man aan. Achan, jij bent het. Dat doet Jezus ook in de prediking. Jezus wijst je aan. Jij bent die zondaar. Maar Jezus ontdekt niet alleen aan zonde. Hij neemt de zonde ook op zich. Wat Jozua niet kon en niet wilde en niet durfde en niet mocht, doet Jezus wel. Jezus wijst niet alleen de zonde en de zondaar aan. Hij gaat ook in de plaats staan. Om de stenen van Gods toren op te vangen. Om de brand, om het vuur van het gericht uit te laten woeden. Het dal Achor tot een deur der hoop. De plaats waar het gericht voltrokken wordt. Daar gaat de deur weer open naar God en zijn beloften en de vervulling daarvan. Daar waar de straf aan de meerdere Jozua, Jezus is voltrokken op Golgotha, gaat de deur der hoop weer open. De deur naar God en naar zijn vrede en naar de verzoening met hem en naar de vervulling van al zijn beloften en het eeuwige leven. Kijk. Daarom geeft hij die gelegenheid. Net als bij Achan. Hij roept je niet ineens voor zijn rechterstoel. Hier komen, klaar, afgelopen. Nee, nee. Hij wijst je aan. Met, laten we zeggen, die gelaagdheid. Hè. En we voelen daarin de liefde, de goedheid, de genade. Van zijn hart kloppen tot ons behoud genegen. Want hij doet dat. Opdat wij belijden. En genade vinden aan de voet van het kruis. Kijk, dat is wonderlijk van Gods koninkrijk. Hè? Want overal in alle koninkrijken, in heel de samenleving, is nu precies andersom. Hè? Als jij van verdacht bent en je wordt volgeleid. En zolang je roept op je zwijgrecht. En je zegt niks. En de bewijsvoering komt niet rond. Kan zijn met gebrek aan bewijs moet worden vrijgesproken. Als je kiezen op elkaar haalt en je zegt niks. Als je het erkent voor de rechtbank, hebben ze dat gedaan, dat is je straf. In het aardse recht is het zo. Zwijgen kan nog je ontkoming zijn dat je geen straf krijgt. Erkennen, dat betekent, je wordt ingerekend. En de strafmaat wordt aangewezen. In Gods koninkrijk is dat precies andersom. blijven zwijgen. Blijven verhullen in stilzwijgen. Dat wordt je oordeel. Dat breekt je op. Dat wordt je eeuwige straf als je voor het rechterstoel staat. Maar erkennen. Eerlijk en oprecht zijn. Je schuld belijden. Dat is de weg tot ontkoming. Tot vergeving, tot verlossing en tot eeuwig leven. En daarom. Daarom wijst Jezus het aan. Waarom de niet erkende altijd waar en bij A gaan, hè? Wijst God eerst aan in welk vak van de kerk de zondaar zit. Die galerij, of bij het orgel, of in het middenschip, of hier, of aan die kant. Het is jouw vak. Kom nou, erken het dan toch. Beleid het dan toch. Zeg toch, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zegt God welk vak deel het is. Die kant van het pad of die kant van het pad. Die zijbankjes of het middenschip. En het is jouw vakdeel. Daar zit een zondaar. Erken het nou toch. Beleid het nou toch. Erken nou toch je schuld tot vergeving. Daarna wijst God aan welke bank het is. De derde van voren, of de 21ste van voren, of de 7e van achter. Het is jouw bank. Erken het nou toch. Beleid het nou toch. Val nou toch het kruis. Val nou toch de Heer Jezus te voet. Het gaat ergens om. En dan welke persoon het is. U. Jij. Erken het nou toch. Wacht nou toch niet voor je wel moed voor zijn rechterstoel. Erken het toch nu dat je hebt gezondigd en dat je een zondaar bent. Erken het toch nu aan de voeten van de heiland. Aan de voet van het kruis. Daarom wijst de Heere in zijn goedheid jouw zondaar aan. Opdat je het erkent, beleidt en aan de voet van het kruis vergeving ontvang. Doe het nu en wacht om Gods wil niet tot straks als je wel moet. Amen. We zingen Psalm 32, vers 3 en 5. Bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Maar dan ook vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Psalm 32. Vers 3 en 5. Laat ons de Heere danken en bidden. Heere, laat ons toch niet stug weerstreven, maar laat ons van harte belijden. Onze zonden belijden aan de voet van het kruis. Want Jozua wees de zonde aan en de zondaar. Maar Gij, Heere Jezus, doet meer. Ge wijst ons aan en U nam ze op U tot een deur der hoop. En laat ons dat allen brengen tot schuldbelijdenis. Al is het van zonden die al zo lang geleden zijn. Iedereen vergeten is, maar U niet. En Heere, zo bidden en smeken we om Uw zegen over de indringende dingen die vanuit deze geschiedenis tot ons kwamen. Indringend, Heere, omdat ze zo van belang zijn voor ons, voor de gezinnen, voor de gemeente, voor de kerk. Maar ook indringend dat het zo teer en persoonlijk komt. Als onze man of vrouw voortdurend zondigt, onze gezinsleden, onze ouders, gemeenteleden, en wij weten het. O, geef ons dan wijsheid en moed, Heere. Geef ook aan ons als ambtdragers. Opdat, Heere, blokkades en barricades worden weggedaan. Opdat, Heere, de stroom van Uw beloftevervulling door mag breken. Meer en meer, we danken U voor het vele goede dat U geeft en gaf, ook in de achterliggende tijd in de gemeente. Maar Heere, dat het nog meer en meer mag worden. Heere, geeft U dat deze dingen van deze dienst ons hart raken, Heere. Ons hart hebben zullen. En dat niemand zal wachten tot die vinger ons aanwijst voor Uw rechterstoel. En dan moeten we wel. Red allen en een ieder, Heere, in de genadetijd. Zegent U de zondag. Zegent U de zondagschool, de vertellingen, de kinderen. Zegent U de avonddienst. Dat er een stroom van zegen dan zijn mag, Heere. Zie ons in genade aan. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 85, vers 1. Ge hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. Dat Jacob zaad in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ge vindt in gunst, niet in wraak uw lust. Psalm 85, vers 1. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.